Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Het doel van het leven is leven in overeenstemming. Dat is leven volgens één reden en het harmonische leven. Want zij die in strijd leven met de reden, zij zijn ongelukkig. Dit drukt de kern uit van het denken van Zeno van Kitium, grondlegger van de Stoa. Op welke manier probeerde Zeno antwoord te geven op de vragen van Socrates? Wat is volgens hem het verband tussen jouw bestaan en het grote geheel? En wat is het verschil tussen goede en slechte emoties? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is René Brouwer, de denker die centraal staat, Zeno.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees.
Dag Allard.
En vandaag mogen we denk ik met recht weer wat over het uitzicht zeggen.
Zeker op een mooie plek in Amsterdam. Schitterend, ja.
Kijken mooi uit over de straat. En wij zijn te gast bij de hoofdgast van vandaag, René Brouwer. Mooi dat we hier mogen zijn, René.
Van harte welkom.
Jij studeerde filosofie en rechten in Utrecht en Amsterdam. Je bent gepromoveerd aan de University of Cambridge en doseert momenteel rechtsfilosofie aan de Universiteit van Utrecht. En je doet ook onderzoek naar de interpretatie van wijsheid en rechtvaardigheid bij de Stoa.
Zo is het.
Mooi. We gaan namelijk het vandaag hebben over de godfather van de Stoa, de Zeno van Kitium. Die leefde van ongeveer 335 tot 262 voor het begin van onze jaartelling. Hij werd geboren op Cyprus, kwam in Athene terecht en studeerde daar als leerling van Krates, van Thebe en van Polemon. Hij ging zelf lesgeven, stichtte een eigen filosofische school. En omdat hij lesgaf op de Agora in Athene, in de Stoa Poikile, letterlijk de beschilderde zuilengang, werd op een gegeven moment ook zijn filosofische school zo genoemd, dus de Stoa. René, in ons dagelijks taalgebruik kennen we natuurlijk de term Stoïcijns. Ik denk dat dat een ding is waar de meeste mensen de Stoa van kennen. Klopt het ook dat het denken van Zeno vooral gaat over een levenshouding, zoals Stoïcijns natuurlijk ook een houding is?
Ik denk dat je dat zeker kunt zeggen, dat de Stoa, of dat het bijvoorbeeld naamwoord Stoïcijns, verwijzend naar zo'n levenshouding, dat de Stoa dat ook met zich meebrengt. Maar de Stoa wil veel meer dan alleen een ethiek zijn. De Stoa is echt een van de eerste scholen die probeert denkrichtingen. Het woord school is misschien al een beetje te sterk uitgedrukt. Een van de eerste denkrichtingen waarin geprobeerd wordt om een alomvattend wereldbeeld te schetsen. Waar het dus niet alleen gaat om hoe mensen behoren te handelen, maar ook om hoe de wereld in elkaar zit en vervolgens ook nog hoe die wereld dan het best begrepen kan worden met behulp van de reden.
Want hoe gaat Zeno daarin te werk? Hij integreert die allerlei denken wat in zijn tijd gangbaar was? Of hoe gaat hij te werk?
Nou ja, Zeno, je zei het zelf net al even in je mooie inleiding. Zeno was iemand die vanuit Cyprus geïnteresseerd raakte in wat er in Athene gebeurde op intellectueel gebied. En was, voor zover we dat uit onze, want dat moet er nog wel even bijgezet worden, beperkte bronnen, voor zover we dat weten, was een veelvraat. Dus iemand die van veel voorgangers zoveel mogelijk wilde opnemen. Maar dan lijkt het hem, voor zover we dat dus nogmaals uit die bronnen kunnen reconstrueren, lijkt het hem vooral te gaan om de figuur van Socrates, die de grote inspiratie was. En dus Socrates, de vijfde eeuwse denker die de Atheners confronteerde met de grote vragen van het leven. Wat is het goede leven? Wat is rechtvaardigheid? Wat is voortreffelijkheid? En op zoek was naar de antwoorden op die vragen. Voortdurend geconfronteerd wordt met mensen die pretendeerden die antwoorden te kunnen geven. Maar iedere keer in die antwoorden teleurgesteld raakte.
Want tot dan toe is dat denken van Socrates niet op een systematische manier uitgewerkt of dergelijks. Of dat is dat meer in een permanent Socratisch gesprek overgedragen? Hoe is dat gegaan?
Nou, het idee is in eerste instantie dat Socrates op zoek is naar die antwoorden. En dat hij de antwoorden dus niet vindt. Desalniettemin kun je uit die gesprekken. En dat is denk ik wat Zeno probeert te doen. Uit die gesprekken, uit de manier waarop, trouwens, dat moet ook nog even bij. Socrates is al, wanneer Zeno uiteindelijk in Athene aankomt. Je zei het al, 330, 260 voor onze jaartelling. Socrates is al lang dood. En Socrates is door de Atheners immers ter dood gebracht in het jaar 399. Dus ook Zeno kon het alleen maar doen met verhalen over Socrates. Inspirerende figuur. Moet een belangrijke verteltraditie zijn geweest over Socrates. Die wij natuurlijk niet meer hebben. Maar verder was er ook een belangrijke traditie van mensen die graag ook op papier wilde zetten, op papyrus wilde zetten, om het maar even letterlijk te houden, wat hen over Socrates bijgebleven is. Nou, en in die twee tradities, dus die orale traditie en die schriftelijke traditie, daarin was Zeno iemand die zich daar hevig in verdiepte en probeerde en zich interesseerde voor niet alleen die vragen, maar ook op de, en waar Socrates vaak bleef steken in, de vragen en de mislukte antwoorden, om dan toch op een of andere manier te proberen, maar wat zou het nou betekenen als Socrates toch een zo goed mogelijk antwoord had gegeven? Dus wat zijn de mogelijke antwoorden op die vragen? En dus die inhoudelijke, die poging om toch op die vragen van Socrates serieus te nemen en daar op een zo goed mogelijke manier toch een antwoord op te vinden, dat is denk ik een belangrijke manier om Zeno's denken goed te begrijpen. Even terug misschien naar een van die belangrijke aspecten van Socrates denken is dat streven naar een manier om antwoord te geven, een antwoord te geven met behulp steeds van de reden. Dus zoeken steeds met behulp van argumenten naar wat een bepaalde voortreffelijkheid is, wat rechtvaardigheid is. Dus die reden is daarbij een heel belangrijk element. Komt dan ook centraal te staan in dat denken van Zeno. Dan is er een aspect dat bij Plato een klein beetje ondersneeuwt in zijn beschrijving van Socrates, maar wat bij een andere belangrijke volgeling van Socrates wel een zekere rol speelt. Dat is de rol van de natuur. Het grotere geheel waarin mensen zich op een of andere manier zich een plaats moeten vinden. Xenophon schrijft daarover in zijn herinneringen aan Socrates. Dat je, waar het gaat om die vragen naar voortreffelijkheid, dat je het grote geheel niet uit het oog moet verliezen. En met die verschillende elementen, dus met behulp van de reden, met behulp van die grote vragen en met behulp van de natuur die daarbij nodig is, heeft Zeno geprobeerd om mogelijk antwoorden te formuleren op die vragen van Socrates. En was daarmee een van de eerste die dat op die manier probeerde in die Socratische traditie.
Dus dat zijn eigenlijk de drie pijlers van Zeno. Dus dat maakt dat hij meer is dan wat wij kennen, het Stoïcijnse uit onze taal.
Ja, dat heb je zo heel goed gezegd. Kijk, wat je zou kunnen zeggen, hoe je zou kunnen formuleren.
Waar we mee begonnen dus.
Ja. Als je Socrates, en zo beschrijft Plato bijvoorbeeld ook, als je Socrates ziet als iemand die streeft naar wijsheid, maar zich in ieder geval bewust is van het feit dat hij die wijsheid niet gevonden heeft, want iedere keer niet tevreden met antwoorden, dan probeert Zeno in ieder geval in kaart te brengen dat er drie elementen zijn, misschien drie onderdelen van wijsheid, die je op een of andere manier verder zou moeten uitwerken. Dus dat deel dat zich zuiver bezighoudt met de reden, is dan het deel dat, en dat benoemt hij dan ook zo expliciet. Hij zijn dus misschien niet de eerste die die termen al introduceert, maar wel ze in zo'n systematisch verband brengt. Noemt het trouwens ook systeem.
Want logos dat, gebruikt hij daarvoor toch?
Daar gebruikt hij dan inderdaad het woord reden, logos voor. En de dingen die dan met de reden te maken hebben, of die met verhoudingen te maken hebben, die met de manier van denken, van presenteren te maken hebben. Dat noemt hij dan uiteindelijk logica. Dus in die hele brede zin. Dus het gaat niet alleen, logica, ze hebben misschien gedenkt aan de leer van de geldigheid van argumenten. Maar voor Zeno omvat dat dan, dat hoort er ook bij. Dat is natuurlijk de belangrijkste manier misschien wel om die logos op zichzelf te beschouwen. Maar Zeno had het er ook over, dat noemde hij trouwens, die enge betekenis van logica, noemde hij dialectica. Gaat eigenlijk overigens ook weer in die Socratische zin terug op, het Griekse woord is dan dialegestai, dus met elkaar in gesprek zijn. Dus het gaat rechtstreeks terug op de goede manier van gespreksvorming, zoals je die bij Socrates
hoort. Dat is meer het logisch denken, zeg maar.
Logisch denken, dus ja. Dat wat je inderdaad met behulp van argumenten op een goede manier kunt beweren. Maar ook, naast die dialectica, kun je dat op een uitgebreidere manier doen, op basis waarvan je mensen kunt overtuigen. Dus een ander deel van die logica is dan de retorica. Zeno was dol op van die vergelijkingen. Dus hij gebruikte bijvoorbeeld ook om aan te geven dat allebei onderdelen waren van de logica. Twee verschillende manieren om met die logos om te gaan. De dialectica stelde hij voor als de hand met de gebalde vuist. Dus de korte manier van redeneren en de retorica, dan ging de hand wijd open, dat is dan de retorica volgens. En daarnaast nog een belangrijk onderdeel, dat wordt dan echt zeg maar een van de centrale onderdelen in het debat dat dan gaat ontstaan over de posities die dan de Stoa gaat innemen, is dan de kennisleer een belangrijk onderdeel van die logica. Want uiteindelijk zegt Zeno, er is een soort van basis waarmee we uiteindelijk tot zekere kennis kunnen komen. Dus dat is het eerste deel.
Die hele eerste pijler inderdaad van
die
de
heeft
logos.
Drie delen, die eerste pijler.
Die heeft al drie delen.
Die heeft drie delen.
Die heeft al drie delen. Kennisleer,
de gebalde vuist van de dialectiek en de retorica met de open hand.
Zo is dat. Ja. En dan vervolgens, en dan gaan we het weer hebben over dat streven naar wijsheid en de delen daarvan. En naast dus die logica, moet ook het grote geheel in oogschouw worden genomen en bestudeerd worden om een antwoord te krijgen op de vraag naar wat is wijsheid. En dat deel wordt dan de fysica genoemd. Dus het deel dat zich bezighoudt met de natuur.
Maar daar heb je die logica voor nodig.
Dus al die onderdelen, die hangen met elkaar samen.
Maar wat is dat derde onderdeel dan? Je hebt dus dan de logica, de fysica en
dan komen we weer terug bij het begin van ons gesprek. En dan, de ethica. En dan komen we inderdaad terecht bij de ethica. En dus het deel dat zich dat antwoorden probeert te geven op de vraag naar wat is het goede leven, wat is voortreffelijkheid, wat is rechtvaardigheid enzovoort. Dus hoe horen wij ons te gedragen? Of misschien in die klassiekere zin beter, omdat het niet zozeer gefocust is op handelingen, maar veel meer wat betekent dan goed mensen zijn.
En dat is de overkoepelende vraag binnen de ethica.
Dat is de overkoepelende vraag binnen de ethica. Dus niet zozeer gericht op handelingen, maar zoals dat in dat klassieke denken in eerste instantie voorop stond. Ik bedoel, handelingen volgen daar weer uit. Maar wat betekent om een goed mens te zijn? Wat maakt een goed mens? Een goed mens doet goede dingen. Maar eerst, wat is dat? Wat is iemand die goed is? Of wat is iemand die wijs is? Dat zijn de belangrijke vragen die daar dan in die ethica aan bod komen.
En dit is dus eigenlijk dat raamwerk waarbinnen Zeno aan de slag gaat, waarmee hij het eigenlijk de antwoorden van die Socrates misschien nooit heeft gegeven, maar zover als Socrates zou misschien zou kunnen komen, gaat inkleuren.
Ja.
Waar komt hij dan mee? Want we zeiden al een beetje, het hangt allemaal met elkaar samen. Maar hoe vult hij deze drie terreinen in?
Nou ja, een heel belangrijk. Misschien moeten we dan toch maar even met de ethiek beginnen. Is dat Zeno de eerste is die dan die discussie over dat goede leven. Of de vraag naar het goede leven, dat hij daar een antwoord op geeft. Dus een antwoord die drie elementen uiteindelijk ook in zich draagt. Dat hij dan benoemt als het goede leven bestaat uit het in overeenstemming leven. In het Grieks wordt dat to homologoumenos zen. Dus het leven volgens de gelijke, daar zit het woord logos in, homologoumenos, logos, van eenzelfde logos zijn. En nou klinkt dat allemaal heel compact en tamelijk ingewikkeld. Maar als je dat Grieks uit elkaar haalt, dat betekent dat homoios gelijk, reden, hè, die logos zit daar weer in, dat die eigenlijk, die formule wordt dan verder uitgewerkt door zijn leerlingen. Dus we nemen aan dat we deze formule ook aan Zeno kunnen toeschrijven. Dat wat typisch is voor mensen, dat de logos is. Dus dat het wat mensen aangaat betreft, dat het van belang is om die reden waarmee we allemaal uiteindelijk misschien niet geboren worden, maar die in ons ontstaat naarmate we ouder worden, dat we die logos uiteindelijk ontwikkelen, vervolmaken. En dat die logos een onderdeel is van een grotere orde, van de logos die de wereld ordent. Volgens Zeno zijn we dus onderdeel van dat grote geheel. En als mensen zijn we uniek in staat om in ieder geval die wereld op een of andere manier met onze reden in zijn geordendheid te begrijpen. In beginsel.
En in die zin leef je dan in overeenstemming met een orde die er.
De orde. De wereld orde. Is dat geordende grotere geheel waarvan we dan misschien de orde op dit moment niet goed in kaart kunnen brengen, maar we zien wel die regelmatigheden van die seizoenen, van de orde, van de manier waarop dingen zich uiteindelijk ontwikkelen. Dat is een basis, zullen later stoïcijnen zeggen, op basis van het inzicht in die uiteindelijke orde zouden moeten kunnen ontdekken. Let wel, dit is dus allemaal in die hele Socratische zin een antwoord, maar niet een antwoord dat die Stoïcijnen zelf al bereikt hadden. Dus het gaat er voortdurend om, of dat iemand bereikt zou hebben, het gaat er voortdurend om zo te vervolmaken dat je uiteindelijk jezelf ervaart als een onderdeel van dat grotere geheel.
En wat is dan die rol van die logos daarin? Want dat is een soort van de drijvende kracht, of is dat het ordenende principe, of is die, want het klinkt ook als iets meer. Je zegt ook, het is ook die eerste zuivere logos is er ook. Dus wat is die logos daarin dan?
Ja, nou die logos zou je dus van twee. Je zou die logos vanuit dat. Zou je op twee manieren kunnen bekijken. Dus één, de logos van, zoals wordt het ook wel geformuleerd, zeker in de wat moderne literatuur. Je zou de logos van bovenaf kunnen bekijken. Dus vanuit het grote geheel. De logos als het ordende beginsel. En je zou de logos ook van onderaf kunnen bekijken, namelijk vanuit het menselijk perspectief. Het idee is dus dat je met de reden uiteindelijk de wereld als dat geordende geheel ervaart vanuit dat menselijk perspectief. Maar vanuit dat perspectief van bovenaf is het idee vooral dat die logos, volgens de Stoa, het principe is, of wel gelijkgesteld wordt aan het beginsel, het ene beginsel dat op een of andere manier alles ordent. In de Stoïcijnse fysica worden er eigenlijk twee belangrijke beginselen onderscheiden. Dus in de meest simpele vorm worden die onderscheiden als het actieve en het passieve beginsel. Het actieve beginsel, dat geeft vorm aan het passieve. En in de hoogste manifestatie is dat actieve beginsel wordt gelijkgesteld aan de reden. De goddelijke reden wordt je ook wel genoemd. Dus ook in die zin is dat een soort van god, of kan het gelijkgesteld worden aan het goddelijke, wordt ook gelijkgesteld aan een soort van uit hele fijne deeltjes bestaande vorm van vuur. Allemaal in die misschien iets wat eenvoudige voorstelling van de Stoïcijnse natuurkunde, maar die op die manier wel de wereld als zodanig vormgeeft. En mensen hebben daar dus aan die hoogste manifestatie van dat actieve beginsel, die hebben daar aan deel. Juist omdat onder alle levende wezens mensen de enige zijn, volgens de Stoa, die inderdaad ook uiteindelijk zo'n reden ontwikkelen. Op een onvolmaakte manier natuurlijk.
Ja, dus want dat is nou, het is niet een definitief antwoord, maar het is meer de route eigenlijk.
Je zou kunnen zeggen, dit is de Socratische routekaart naar een antwoord op de vraag.
Wat is het goede leven?
Wat is voor mij het goede leven?
Ja. En je zegt dat actieve beginsel en passieve beginsel, dat begrijp ik niet helemaal. Wat?
Want
dan zit je in die tweede pijler alweer.
Ja, dus dan hebben we het eigenlijk over de Stoïcijnse natuurkunde. En in de Stoïcijnse natuurkunde worden eigenlijk twee... de grondslagen daarvan zijn simpelweg dat er twee beginselen zouden zijn. Je zou kunnen zeggen dus materie en in die hoogste manifestatie reden. En dat die materie dus op een of andere manier vorm krijgt door die reden. Dat is een hele mooie Griekse term voor dat die reden uiteindelijk inslaagt om de wereld te ordenen. Ook in die zin, in de letterlijke betekenis van het Griekse woord voor wereld, kosmos, ordening.
En is dat dan, moeten we dat een beetje verstaan in de zin van Plato, van een soort grote ideeën en materie die zich daarna ordent?
Nee, het idee is echt dat die kracht in deze wereld is. En op die manier dus in ons
die
allemaal,
zich niet
in
elders,
alles.
Maar die is...
Die bevindt zich dus bevindt zich hier. En heeft dus allerlei bestaansvormen. Een soort van schaal van de natuur die de Stoa daar onderscheidt. Dus zeg maar de laagste manier waarop dan dat actieve beginsel zich manifesteert, is simpelweg hoe dingen zich... hoe bijvoorbeeld een steen... niet als los zand uit elkaar valt. Dus dat is gewoon simpelweg de manier waarop dingen worden samengehouden. Dus daar gaat het om de levenloze natuur. Bij een stapje hoger alweer, waar het gaat om planten, is dat het groeien. Bij dieren is dat zoiets als dat er leven is en de mogelijkheid van beweging en waarnemen. En bij mensen is dat ze uiteindelijk in staat zijn om redelijk te wezen. Maar allemaal manifestaties van datzelfde beginsel. Ja.
En het beginsel dat er een actieve en een passieve structuur in ieder ding zit.
Ja.
Ja.
Nou, niet in ieder ding zit. Bedoel, want er is, ja, natuurlijk, wel in ieder ding zit in de zin van dat de wereld uiteindelijk vorm gekregen heeft in die zin. Maar dat die reden alleen maar in die zin, het actieve beginsel, dat alleen aan mensen toekomt.
Dat is het hoogste actieve.
En dat is dan het, de manier waarop het actieve beginsel dan zich in zijn hoogtevorm manifesteert.
En hoe moeten mensen daar dan toe handelen? Want je zegt, weet je, dat in overeenstemming met die orde leven, dat is dat goede leven. Maar hoe kom je daar? Of hoe ga je die weg op? Je zei net, het is een beetje een weg. Welke routekaart moeten we volgen?
Nou ja, dus dat je in ieder geval die twee aspecten voortdurend in, of misschien drie aspecten in ogenschouw moet nemen. Dus dat je jezelf van bewust bent dat je vanaf naar je zevende of je veertiende in staat bent om goed te redeneren. Dus dat is dat je dus in staat bent om en dat je in staat bent om goed waar te nemen. Dus dat is eerst, wat betekent goed waarnemen, is dat je volgens de Stoa de indrukken die je krijgt, dat je die indrukken ook waarneemt van dingen die zijn zoals ze zijn. En dat je dus in staat bent om een indruk van iets wat er niet is te onderscheiden van een indruk van wat er wel is.
Je hebt gewoon onderscheidingsvermogen. Je weet wat er... Nee, ik snap hem eigenlijk niet.
Nou ja, dat je in staat bent om een ware indruk te onderscheiden van een niet-ware indruk. Tegenstanders van de stoïcijn, die kan onmiddellijk aanzetten met tweelingen en lieten dan de ene helft van de tweeling op het ene moment zien en de andere helft van de tweeling op het andere moment. En zeiden, ja, zie je wel, jullie kunnen het zelf niet eens. Die halen de tweeling al door elkaar. Nee, maar je bijvoorbeeld niet, als het om een mens gaat, dat je niet een fantoombeeld van een mens als een mens beschouwt. Dus dat je op die manier simpelweg begint met de onjuiste waarneming van de juiste waarneming te onderscheiden. Dus dat is zeg maar...
Goed redeneren en goed waarnemen als belangrijkste stap.
Ja, en dus dat je daarmee dus... dat je met die, dat je, waar het om die goede indruk gaat, dat je met die goede indruk instemt. Dat is dan wat hoe de Stoa dat dan noemt, waar het gaat om de kennisleer van de Stoa. Dan kan het nog steeds zo zijn dat je maar een deelaspect begrijpt en dat je dus het grote geheel niet begrijpt, want daar moet je dan uiteindelijk naartoe. En dat je op die manier dan nog steeds niet tot, dat je misschien een goede indruk hebt, maar dat het grote geheel niet klopt. Dus uiteindelijk moet je ook het grote geheel leren waarnemen.
Want hoe kun je dat waarnemen inderdaad dan? Want dit is eigenlijk nog je directe omgeving.
Ja, nee, dus daar zul je dan ook aan moeten werken in die zin. Dus je zult moeten begrijpen hoe de wereld dan, misschien met behulp van die stoïcijnse fysica, dan in elkaar zit. Maar het is een lang en moeizaam proces waar we mee te maken hebben. De stoïcijnen, waar het gaat om de vraag van, goh, dit is dan de routekaart en daar gaat het dan uiteindelijk naartoe. Waren de stoïcijnen in staat om hun eigen routekaart op die manier ook te volgen en waren ze uiteindelijk zelf wijs zoals ze dan meenden dat je wijs zou kunnen zijn op de manier van Socrates. En daarvan zeiden de stoïcijnen, nee, dat zijn wij in die zin niet. Het blijft steeds een enorm gevecht om iedere keer weer met iedere waarneming de juiste keuze te maken en die op de juiste manier in een groter geheel te plaatsen. En steeds worden we weer geconfronteerd met de onvolmaaktheid van wie we zijn als mensen.
En welke rol spelen emoties daar inderdaad in? Zit dat ook op die waarneming?
Die zit in ieder geval op het niveau van de waarneming, of misschien op een niveau dat dan verder dat voortbouwt op die waarnemer. Inderdaad, uiteindelijk gaat dat terug naar die waarneming en dus naar het verkeerd waarnemen van de dingen zoals ze voor jou zijn. Dat betekent dat je volgens de Stoa dat een emotie gaat uiteindelijk terug op een verkeerd oordeel. In ieder geval een slechte emotie gaat terug op een verkeerd oordeel. Misschien dat we nog straks even kunnen spreken over de paar goede emoties die de Stoa ook... vaak wordt gedaan, het gaat over de Stoa, het gaat over die gevoelloosheid, die onaangedaanheid. En er zit ook wat in.
Je moet juist je emoties niet hebben of onder controle hebben. Of...
Dus die verkeerde emoties worden gedefinieerd door de Stoa als een verkeerd oordeel. Dus het is een verkeerd inzicht in de manier waarop je in de wereld staat. Woede is bijvoorbeeld, volgens, om maar een klein voorbeeld te geven, woede is een emotie die die heel menselijk is, maar vaak ook een simpelweg een uiting is van een onvermogen om met die wereld om te gaan. Want als het echt belangrijk zou zijn, dan zou je ofwel er iets aan doen, of zou je het terzijde laten. En zou je dus niet met zo'n verkeerde emotie komen. Verdriet, idem dito. En dus dat zijn allemaal emoties die mensen vanzelfsprekend hebben, maar waar je volgens de Stoa dus eigenlijk vanaf moet
maar want waarom is dat dan een verkeerd oordeel? Want je zou dus ofwel moeten zeggen, god, dit moet anders, dus ik moet het anders doen. Of wel zeggen, ja, hier kan ik toch niks aan veranderen. Precies. Dan is het maar zo.
Ja. En dan moet je dat accepteren.
Ja.
Ja.
Je bent dus het onscherp in je waarneming als je er boos over wordt. Want ja, het is of het een of het ander, maar die boosheid is in ieder geval.
Ja. Ja. Nou ja, het verlies van een geliefde is verschrikkelijk, maar daarmee breng je die geliefde niet meer terug. Dus je zou kunnen zeggen, misschien is een beter oordeel is om je leven op een andere manier te herpakken. En op die manier niet te blijven hangen in dat verdriet. En met woede idem dito. Daar kun je vaak ook niet zo heel veel mee. Dus dan moet je proberen om dat om te buigen en daar op een andere manier je van bewust te zijn dat dat een zaak is die onbelangrijk is om te onbelangrijk is om boos over te worden. Of als je de weet zou kan doen om dat op een andere manier dan daaraan iets te doen.
En dat is dus een ordening van die natuur eigenlijk waar je dan toe verhoudt.
Het is een ordening van je eigen natuur.
Die tweede pijler.
Ten opzichte van het grote geheel waar je onderdeel van uitmaakt. Voortdurend om het in overeenstemming brengen van je eigen natuur ten opzichte van die natuur.
En dat doe je, als ik het dan hopelijk goed vertaal, met behulp van die derde pijler, van die reden.
Ja.
En daarvan zeiden we in het begin, die bestaat eigenlijk uit drie elementen. Mm-hmm. Dialectiek, retorica en...
Ja. En die kennisleer. Dus vooral het goed omleren gaan met die indrukken en die goed verwerken is waar het uiteindelijk
precies, dus daar in die drie dingen moet je je beter bekwamen.
Ja.
Zodat je beter inzicht hebt in die alnatuur, zoals je mooi zegt. Ja. Zodat je beter je eigen leven daaraan kan
zodat
afstemmen.
Je weet wie je bent ten opzichte van dat grote geheel.
En
dus die zelfkennis is in die zin ken u zelf in zo'n en die beroemde spreuk van het Delphisch orakel. Die werd in die zin door de Stoa dan ook zeer kreeg op die manier dan een invulling.
En is dat altijd een louter individueel proces of zijn daar wel ook dan weer absolute zaken weer over te zeggen? Je noemde al dat passieve en dat actieve.
Ja.
Is dat beginsel? Is dat dan een soort? Is het een overdraagbare kennis of is het wel uiteindelijk een iets waar je doorheen moet, om het zo te zeggen?
Nou ja, je zou kunnen zeggen, je zou een onderscheid kunnen maken. En een van Zeno's leerlingen deed dat ook. In de ethiek, tussen ethiek in de beperktere zin. Hè, waar het gaat om hoe behoor ik, of hoe kan ik het beste mijn leven leiden. Aan de ene kant. Sociale filosofie. Politiek. Dus hoe leef ik het beste in een gemeenschap. En daar, Zeno deed dat al, namen ze simpelweg een idee over dat we al terugvinden, ook weer bij Socrates, maar dat door Diogenes van Sinope, de eerste cynicus, werd gethematiseerd. En die formuleerde dat hij een wereldburger was, dat hij een onderdeel was van dat grote geheel dat de wereld is. He, voor Diogenes van Sinope betekent dat het eenvoudige leven leiden, dat maakte dat je overal ter wereld thuis was. En dat je het met een ton, een bierton, een wijnton. Ik neem aan dat een wijnton in het Griekse, in de Griekse context een beter woord is. Hè, dat je daaraan genoeg had om prettig te kunnen wonen. Hè. Dus het idee dat je hem in de winter naar de zon toeschoof, die opening, om dan wat warmte op te vangen. En dat je in de zomer, waar het in Griekenland, in Athene dan te warm was, dat je hem naar de andere kant op draaide. Zodat je op een prettige manier dan nou, dat je in ieder geval wat cooler had. Maar het idee is dan dus dat je het uiteindelijke doel is dus niet alleen dan het goede leven voor jezelf, maar ook het goede leven met andere wereldburgers, met anderen die ook die reden op die manier vervolmaken.
Het is deels echt een individuele tocht en deels zijn er wel een soort algemene zaken die je daarover kan zeggen.
Je kunt er zeker in algemene zin ook iets over zeggen, maar waar het uiteindelijk op aankomt is dat het jouw natuur is.
Ja.
Die je in overeenstemming moet brengen met die alnatuur. Dus zeker in het gesprek, in het debat, in het samenleven moet het daarom dat van groot belang om met elkaar die zoektocht te hebben. Maar het uiteindelijke vinden daarvan is een zaak die die ons allemaal, maar dan individueel aangaat.
Dan hadden we het net over die slechte emoties die het gevolg zijn van een verkeerd oordeel. Dus er zijn ook positieve emoties. Ja. Welke?
Nou ja, die worden dan beschreven als de emoties die worden toegeschreven aan iemand die dan wel, hè, dus die weg naar de wijsheid op een goede manier heeft afgelegd. En er worden drie emoties onderscheiden. Eén emotie wordt dan beschreven als dat je wil wat. Uiteindelijk dat actieve beginsel ook wil. Wordt wel gelijkgesteld aan de wil van de Griekse oppergod in gewone alledaagse Griekse termen. Zoals dingen moeten zijn, dan wil je wat de wereld uiteindelijk ook wil, wat dat grote geheel ook wil. Dat wordt als een emotie beschouwd. Dus je neemt eigenlijk actief deel aan dat actieve beginsel.
Dus wil is een emotie dan?
Is in die zin, het is een raar woord. Het is de rationele wil van die oppergod. Boulesis is het Griekse woord. En tegelijkertijd is er ook een emotie van acceptatie. Dat waaraan je niets kunt veranderen, dat je dat ook als zodanig accepteert. Dat zijn de twee van die goede emoties, die eupatheiai. En dan de derde is, die hoeft daar niet altijd te zijn. Maar dat is dan de vreugde die er kan zijn als je eenmaal in overeenstemming zou leven. Dat betekent dat in allerlei paradoxale formuleringen, dat wil zeggen formuleringen die ingaan tegen gezond verstand, zou je kunnen zeggen, maar die wel proberen aan te geven wat het zou kunnen betekenen om wijs te zijn. Dat je, als je wijs bent en het is je lot om door een spreekwoordelijke tiran van Agrigentum te worden geroosterd. En dat deed hij met zijn vijanden. Dat de Stoïcijnse wijze, dat hij uiteindelijk ook gelukkig zou zijn als hij inderdaad in de handen van die tiran zou komen en zo geroosterd zou worden.
En dan die vreugde zou accepteren. Ervaren.
Nee. Want dat zouden ze inderdaad een soort van nare manier zijn.
Dit zou de tweede passieve acceptatie zijn?
Dit zou gewoon
passatie,
die hoeft dus niet gepaard te gaan met die vreugde. Die vreugde is veel meer als je dan het besef hebt van,
dus je wordt wel geroosterd en daar ben je.
Dat accepteer je dan. Onder, en dat neem je dan.
Maar je bent er niet blij mee.
En daar hoef
je
niet blij mee te zijn. dit is ook niet die eerste.
Nee, maar bij die wil is dat natuurlijk anders. En dan zou je inderdaad wel dat gevoel kunnen. Er is een hele mooie vergelijking die ergens in onze bronnen voorkomt over wat het zou kunnen betekenen om wijs te zijn. Is waar de vergelijking van de fluitspeler. Of iemand die probeert, die leert om fluit te spelen. En dat gaat dan makkelijk hartstikke lastig. En dat lukt dan niet. En die grepen die passen allemaal niet. En op een gegeven moment zou er een moment kunnen zijn, als je maar flink oefent, dat het opeens het gaat. En je merkt niet eens dat het gaat, want je speelt gewoon heel erg lekker. En het is dat gevoel dat er dan, waarin je nog nauwelijks realiseert dat je het al kunt, waar een soort van weldadigheid bij komt die je als gaudium zou kunnen omschrijven. In gaudium? Dus, als die vreugde zou kunnen omschrijven. Oh, ja. Ik gebruik nu de Latijnse term, ja, die trouwens dan weer in de latere bronnen, met name door Spinoza, dan in de 17e eeuw ook gebruikt wordt om diezelfde soort van emotie uit te drukken.
Want zullen we hem daarnaar toe doorpakken? Want hoe is Zeno vervolgens opgepakt? Je zei al, het is niet echt een school die steert, het is meer een denkrichting. Maar...
Nou ja, het woord school is wat lastig. Een school, denk je misschien aan een gebouw waarin mensen dan samenkomen. En een bepaald soort onderwijs krijgen. Nou, dat onderwijs, dat kregen ze dan. Hè? Maar je zei het al in je inleiding, het is een groep mensen die... Uiteindelijk onder leiding van Zeno en de opvolgers van Zeno in dezelfde trant redeneren en op die zoektocht bezig waren. En zo waren er in dat Athene van de het begin van de derde eeuw voor onze jaartelling, waren er verschillende soorten van denkrichtingen waar mensen zich dan bij aansloten. De denkrichtingen van een soort van hoger onderwijs zouden we dat nu noemen, die overigens dan allemaal verschillende manieren van denken hadden. Dus je zou kunnen zeggen concurrerende universiteiten in dat verband. Verschillende manieren om te kijken naar. Hè, naast de Stoa, grote tegenstanders van de Stoa, Epicurus, hè, die helemaal niet de nadruk legde op de reden, die wel niet centraal stelde, maar die zei nee, wat belangrijk is het vermijden van pijn. Het vermijden van verdriet als de grote belangrijke drijfveer voor mensen. Dus daar gebeurt al in die sfeer gebeurt er in dat Hellenistische Athene. Is er sprake van een heel levendig debat. Binnen die Stoïcijnse school wordt er dan ook weer verder steeds... Hè, ik zei al, ze probeerden die routekaart steeds verder in te vullen. En je ziet dan ook hoe de directe volgelingen van Zeno in die school dan... Nou ja, die formule waar we het eerst instantie over hadden, hè, hoe die dan die hele korte formulering van Zeno, die dan steeds verder wordt aangevuld, wordt verhelderd, zou je kunnen zeggen. Hoe er daarnaast ook geprobeerd wordt om, waar die zoektocht van een hele moeilijke is.
Dus dat overeenkomstig met de reden leven.
Dat was leven in overeenstemming met de reden. Goed, je wordt even terughalen. Ja, dus dat die formulering steeds verder wordt aangevuld. Hè. Zeno alleen die korte formulering, zijn opvolger zegt, ja, maar dat leven in overeenstemming betekent... het leven in overeenstemming met de alnatuur. Dan zegt vervolgens de opvolger van Zeno... we hebben het hier over respectievelijk Kleanthos van Assos en Chrysippus van Soli. Twee hoofden van die denkrichting. Dan zegt Chrysippus van Soli, zegt dan weer... ja, maar dan gaat het er dus in eerste instantie om... dat het dus niet het overeenstemming is... brengen is in overeenstemming met de alnatuur, maar dat het je eigen natuur is die je in overeenstemming moet brengen met die alnatuur. Dus expliciteren, dat is wat er gebeurt. En dan zie je in latere generaties van de Stoa, we hebben het hier over een traditie die uiteindelijk zo'n 600 jaar in die klassieke oudheid doorleeft. In ieder geval, in die 600 jaar hebben we overgeleverde bronnen. Dus de laatste is dan Marcus Aurelius, de keizer. Dus dan zijn we echt 500 jaar verder. Dan zien we hoe binnen die Stoa dan andere denkers ook... in ieder geval worden gelezen en voor zover mogelijk binnen dat systeem worden geplaatst. Seneca is iemand die heel graag verder gaat met Plato. En allerlei tegenstellingen uit Plato dan weer incorporeert in die Stoa. Epicurus leest je ook als grote tegenstander van de Stoa, maar desalniettemin, zo vinden we ook allerlei...
Ja, hij wordt toch wat gesynthetiseerd.
Dan proberen we inderdaad op die manier een het wordt wel eens eclectisch genoemd, maar een wat geavanceerder systeem te presenteren.
En je noemde al een beetje dat in die vroegmoderne tijd komt dus de Stoa weer terug. Spinoza, dat gaudium had je net over.
Ja, dus ik zei al, na Marcus Aurelius, dan blijft er... Of zijn er weinig mensen over die zich nog expliciet als stoïcijn beschouwen. Ik wil niet zeggen dat die ideeën helemaal weg zijn. Of dat zo iemand als Boethius, die komt nog wel met wat stoïcijns aandoende opvattingen terug. De vertroosting van de filosofie op het moment dat hij ter dood wordt of ter dood veroordeeld is, dan... Komen er toch allerlei... Nou ja, goed, ik bedoel, het is een andere tiran waar hij zich dan toch op een of andere manier toe moet verhouden voordat hij dan uiteindelijk het leven moet laten. Maar eigenlijk horen we daarna heel weinig terug over de Stoa. Een van de belangrijke redenen zou kunnen zijn dat de teksten voor christenen heel moeilijk te recipiëren waren. Het goddelijke principe is een immanent beginsel. Het idee van dat de wereld geschapen zou zijn, dat staat het Griekse denken sowieso ver. Maar kun je ook heel moeilijk daarin lezen. Bij Plato kun je zou dat kunnen. Daar is zo'n maker in de Timaeus, de demiurg, die je gelijk zou kunnen stellen, had voor christenen dus een zekere aantrekkingskracht. Bij de Stoa was dat niet zo, integendeel. Dus het zou kunnen zijn dat een belangrijke manier is geweest, reden is geweest waarom de teksten van bijvoorbeeld Zeno of de directe opvolger zo slecht overgeleverd zijn. En dat we dus alleen maar teksten hebben van wat latere auteurs. Onder andere Seneca. En van Seneca is bijvoorbeeld een correspondentie. Waarschijnlijk helemaal niet van Seneca, maar met Paulus de Apostel overgeleverd. Nou, dat was dan wel weer interessant. En dat maakte dan Seneca over interessant. Dat zijn allemaal redenen waarom die teksten dan misschien, we weten het niet, maar toch een... ze moesten overgeschreven worden op een gegeven moment. Dus moesten bewaard worden.
En dus werden de keuzes gemaakt. Ja, precies.
Precies. Nou ja, en in ieder geval betekent dat we pas in de renaissance weer te maken krijgen met de herontdekking van wat er dan nog zo overgebleven is. En dat dan die stoïcijnse teksten, die meestal latere stoïcijnse teksten, nog wel weer worden herontdekt. Onder andere dus van Seneca, maar ook van Epictetus. En dat die dan weer een belangrijke rol gaan spelen in de renaissance, ook van de Stoa. Maar dan de Stoa gechristianiseerd. Dus dat wil zeggen, met name een denker als Justus Lipsius uit de Nederlanden. Die eerst in Leuven en vervolgens in Leiden gedoseerd heeft. Dat die...
In welke tijd zitten we hier even?
Dan zitten we hier in de, zeg maar, rond 1600. Dus we hebben het hier over de tijd waarin... in ieder geval de Nederlanders zich proberen los te maken van, of in ieder geval een groep in de Nederlanders zich verzetten tegen het centrale gezag. Hè, wat uiteindelijk geleid heeft tot de scheiding tussen de noordelijke Nederlanden en de zuidelijke Nederlanden. We zitten ook in de tijd, ietsje later, van de 30-jarige oorlog, waarin dan zo iemand als Lipsius heel erg geïnteresseerd raakt in die... in die stoïcijnse ethiek. En dat met name in de stoïcijnse ethiek als in de standaard betekenis.
Ja, van hoe heb ik mij te verhouden tot...
Hoe heb ik mij te verhouden? Hoe bij rampspoed? Hoe kan ik toch op een of andere manier mijn leven nog zo goed mogelijk, zo onaangedaan mogelijk leven? De Constantia is dan een van de boeken die hij, Justus Lipsius, dan schrijft. Constantia is overigens is Cicero's vertaling van de overkoepelende term van de goede emotie. Oh ja. Dus hoe slaag ik erin om in dit geval dan te accepteren wat waarschijnlijk onvermijdelijk is in tijden van oorlog, waarin er veel verdriet en veel woede en dergelijke is. En hoe kom ik daar zo goed mogelijk vanaf? Dat is dus, dat wordt overigens algemeen aangeduid met het neo-stoïcisme. En dat is een hele belangrijke stroming op dat moment weer, die herontdekking van de Stoa, ook in de moderne.
En vandaag de dag, René?
Nou ja, de Stoa lijkt weer helemaal terug. En er zijn, zeker waar het gaat om de Stoa, waar het gaat om de ethiek van de Stoa, wordt er heel veel op dit moment gedaan aan de manier waarop we... Er wordt heel veel teruggegrepen naar de vooral latere stoïcijnen en de manier waarop die latere stoïcijnen laten zien hoe we onze eigen natuur tot die grotere natuur kunnen laten verhouden. Dus hoe word ik een goede stoïcijn? Dat zijn in de 21ste eeuw boeken die... kijk maar eens naar boekhandels die filosofische boeken op dit moment op de plank hebben staan. Er zullen er zeker een aantal tussen staan die dit aspect van de Stoa weer naar boven halen. En ik vind het alleen maar van harte toe te juichen dat die interesse voor dat deel van de Stoa misschien ook weer de interesse aan de Stoa en een nog breder verband terug laat komen.
Waarbij ook die andere twee pijlers...
Waarop we ook kunnen leren dat de Stoa misschien nog wel meer is dan... En dan wil ik daar helemaal geen afbreuk doen, maar meer is dan een vorm van psychotherapie.
Helder. Dankjewel, René. Daarmee zijn we mooi terug bij het begin inderdaad. De Stoa is meer en Zeno is meer dan alleen een levenshouding. Zeno van Kitchum doet, is eigenlijk als eerste proberen en toch een soort... systematische manier uiteen te zetten wat nou dat hele denken van Socrates behelst. Socrates zet vooral veel vragen. Wat is het goede leven? Wat is rechtvaardigheid? Wat is voortreffelijkheid? En via de mondelinge traditie en schriftelijk zijn er allerlei zaken van overgedragen. Maar bij Socrates komen er toch vooral veel verkeerde antwoorden aan bod, maar eigenlijk nooit de uiteindelijke antwoorden die het wel zijn. En wat Zeno probeert te doen is eigenlijk een soort systeem neer te zetten om daar probeer toch op een goede manier wel wat dingen over te kunnen zeggen. En dan zie je eigenlijk een beetje drie niveaus die je kunt onderscheiden, of drie pijlers eigenlijk in zijn denken. Eén is naast echt de logos, de zuiver reden, die bestaat uit zowel de dialectica, wat wij een beetje meer zouden zeggen, het logisch redeneren, de retorica, meer het echt het met elkaar overtuigen, en de kennisleer. We zien daarnaast de natuur, het grotere geheel waar je ook onderdeel van bent, de fysica is dat, en uiteindelijk de ethica van oké, hoe moet ik dan mijn leven doen? Wat betekent het om een goed mens te zijn? En wat is dan uiteindelijk volgens Zeno die juiste houding? Wat betekent het nou om een goed mens te zijn? Dat is toch vooral leven in overeenstemming met de reden. Eigenlijk dat grotere geheel, de alnatuur. Hoe kan ik mijn eigen natuur in overeenstemming brengen met die alnatuur? En de mens heeft die reden, kan redelijk denken en kan zich daarmee ordenen een beetje naar die natuur toe en zich daarmee in overeenstemming brengen. Wat zien we in de natuur? We zien dat daar een actief beginsel in zit wat vorm geeft en een passief beginsel wat meer volgt. En dat is op een klein niveau te zien, op het niveau van de steen, dat dit niet zand is wat uit elkaar valt, maar een vorm heeft. Maar als je dat naar een steeds hoger niveau tilt, dan is uiteindelijk de grootste ordenende beginsel is dan die logos. En daar dus proberen mee in overeenstemming te leven is uiteindelijk de beweging die je als mens moet doen. Kijk je dan naar bijvoorbeeld, wat is daar nou belangrijke stappen in? Dan zie je dat redeneren en waarnemen belangrijke zaken zijn. Dat op een goede manier doen. Want als je de dingen namelijk verkeerd waarneemt of een verkeerd oordeel hebt, dan leidt dat af naar het goede leven toe. Of de juiste overeenstemming met de reden leven. En daar zijn bijvoorbeeld slechte emoties een uiting van. Dus woede is eigenlijk vooral een onvermogen en een niet goed dus inschatten dat je bijvoorbeeld aan iets niet kan veranderen en het dus moet accepteren of wel wat moet veranderen en dat dus dan gewoon moet doen. Er zijn wel positieve emoties, dus dat stoïcijns is niet alleen denken in geen emoties, maar ook juist er zijn goede dingen. Het is allereerst een emotie die kan zijn is willen wat het actieve beginsel ook wil, dus eigenlijk willen wat de logos ook wil. Een wat actief deelnemen eigenlijk daaraan. Een wat passievere versie is acceptatie van de situatie, omdat je het niet kan veranderen. En in soms een ultiem moment, en René noemde mooi de fluitspeler. Op een gegeven moment kan er zo'n moment ontstaan dat je ontdekt, wacht eens even, ik kan nu plotseling iets, er gebeurt nu iets. En daar komt een soort vreugde vrij die, daar, die daaruit voortkomt. We zien vervolgens dat Zeno opgepikt wordt eigenlijk al in die eerste periode van de antieke tijd. We zien dan dat Seneca en Marcus Aurelius als Romeinse ontvangers van Zeno. We zien dan een tijd dat de Stoa op de achtergrond blijft. Waarschijnlijk toch vooral ook omdat het niet heel erg matchend is met het christelijk denken. Maar bij de neo-Stoa komt een beetje in die 17e eeuw weer meer terug. Spinoza zien we elementen terug van de Stoa. En vandaag de dag is toch vooral een beetje die levenshouding kant een populaire versie van de Stoa. Maar wat we vooral dus vandaag ook hebben gehoord, het is niet alleen een beetje psychotherapeutische filosofie. Het heeft wel veel meer dan dat. En ik denk een mooie uitnodiging aan ons allemaal om ons leven meer in overeenstemming met de reden vorm te geven. Heel hartelijk dank René voor een helder verhaal en een boeiende inkijk in deze wereld. Dankjewel Kees. En vooral jij heel hartelijk dank voor het luisteren weer. En laat vooral een positieve recensie achter als je onze aflevering kan waarderen. En graag tot een volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...